zijn blij dat er nieuwe oudsten zijn, nieuwe taakveldleiders zijn, mensen die met visie en actie gaan neerzetten ook in de gemeente. We zijn ook blij met Wim, die al een aantal jaren bij ons is en ondersteunig is in dat hele proces. Mooi om ook samen gewerkt te hebben, mag ik nu al vast zeggen. En ik wil graag voor je bidden, ook omdat een van de taken die je ook hebt gedaan is heel veel dienen aan ons door het openen van Gods woord. En dat is iets heel specifieks om dat ook door te geven en ook heel mooi om dat te doen. Dus daar zijn we dankbaar voor en willen ook deze preek, dat wat je wil gaan vertellen, weer onder zegen van de Heer brengen. En onszelf natuurlijk ook daarvoor. We danken u Heer dat we Wim in ons midden hebben en dat hij hier mag delen uit uw woord. Heer, we danken u voor de voorbereiding die hij heeft gehad daarin en dat hij, wat hij aan ons wil doorgeven. We vragen uw zegen over die woorden. En we vragen een zegen voor ons hart, voor onze oren, om te luisteren en te horen. Dank u voor de zegen die u wilt gaan geven. Amen.
Goedemorgen allemaal. Goed om jullie na een vakantieperiode weer terug te zien. Misschien dat niet iedereen op vakantie is geweest, maar ik ben in ieder geval een aantal weken hier niet geweest. En heerlijk om ook samen met Sonja vanmorgen hier weer te kunnen zijn. En Marcel heeft al gezegd, we gaan straks een aantal nieuwe oudsten en taakveldleiders inzegenen. We gaan ook afscheid nemen van de oudsten en taakveldleiders, maar we gaan ook vooral nieuwe oudsten inzegenen. En daar zijn we erg blij om en dankbaar voor dat God ook weer nieuwe mensen wil toevoegen aan het leidersteam van de gemeente. We dachten, het is misschien wel een goede zondag om dan vandaag eens met elkaar na te denken over wat het nou betekent om een oudste te zijn, om een taakveldleider te zijn of breder, wat het betekent om een geestelijk leider in de gemeente te zijn. De Bijbel geeft daar heel veel onderwijs over. In het Oude Testament lezen we hoe God leiders aanstelt voor het volk Israël, waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je verhalen tegenkomt waarin het goed gaat, maar waarin je soms ook verhalen tegenkomt dat het echt helemaal misgaat met dat leiderschap. En die verhalen zijn als waarschuwing gegeven. Maar ook in het Nieuwe Testament, als we lezen over de gemeente van Jezus Christus, lezen we in Handelingen, maar ook in de brieven, hoe God ook in de gemeente leiders aanstelt om de gemeente te leiden. En dan hebben we het over oudsten, hebben we het over taakveldleiders, diakenen, maar ook veel breder leiders op allerlei niveaus voor allerlei specifieke doelgroepen. Je hebt in de BDM nieuwsmail van afgelopen vrijdag al kunnen lezen dat we een soort tweeluik willen houden vandaag en volgende week zondag over leiderschap. Over leiding geven en over leiding ontvangen. En volgende week zal Joël dan deze tweeluik gaan afmaken. Marcel heeft ook al gezegd dat we straks dus de nieuwe oudsten en taakveldleiders gaan inzegenen. Dat we ook het avondmaal gaan vieren. Dat betekent dat we een volle dienst hebben. En ik heb mij vanmorgen, ik heb beloofd voor deze morgen dat ik een wat kortere preek dan jullie van mij gewend zijn ga houden om te voorkomen dat we niet al te veel gaan uitlopen. Dus ik wil mij gaan beperken tot één enkele tekst, één enkel woord vanuit de Bijbel. Het is een woord dat is uitgesproken door Paulus in heel bijzondere omstandigheden. Even heel kort situatieschets. Paulus had van de Heilige Geest de aandrang gekregen om naar Jeruzalem te gaan. Waarbij de Heilige Geest hem duidelijk had gemaakt, maar als je in Jeruzalem bent, dan zul je daar worden geconfronteerd met gevangenschap en verdrukking. En ondanks deze waarschuwing van de Geest gaat Paulus naar Jeruzalem en het verhaal is duidelijk, het overkomt hem ook allemaal. En onderweg naar Jeruzalem besluit hij om een aantal gemeentes aan te doen, een aantal plaatsen waar hij in het verleden gemeentes heeft gesticht, waar hij gemeentes heeft gediend, om afscheid te nemen. En zo komt hij op een dag ook in het stadje Mileten. Het stadje zelf bestaat niet meer, een beetje bij het huidige Bodrum in Turkije. Waar hij de oudste van Efeze heeft uitgenodigd om afscheid te nemen. En je kunt dat hele verhaal lezen in Handelingen 20, lees het maar eens na. Het blijkt uiteindelijk een heel emotioneel afscheid te zijn. Paulus en de oudste die zijn er bij elkaar op het strand van Mileten. En dan lezen hoe aan het einde van die bijeenkomst ze elkaar huilend om de hals vallen en elkaar kussen en elkaar zegenen. Want ze beseffen, we zullen Paulus hier op aarde niet meer terugzien. Nou, in deze emotionele omstandigheden houdt Paulus een soort afscheidstoespraak, een bemoedigende toespraak voor de oudsten van Efeze. En onder andere zegt hij dan dit, en dat kun je meelezen, Marcel noemde het net al even, deze woorden. Zorg voor jezelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Dit is een woord voor de oudsten van Efeze. Maar ik geloof dat dit ook een woord is voor de oudsten en de taakvolleiders en alle andere leiders van Berea de Mate. En dat dit ook een woord is voor ons als gemeente. Laten we eens kort met elkaar kijken wat Paulus hier in deze paar regels zegt. En dat is eigenlijk best heel veel. Mag ik er een paar dingen even uitlichten? Het eerste wat mij bij het lezen van dit vers gelijk opviel, is dat Paulus zo heel nadrukkelijk schrijft, laat me zien, zorg voor jezelf en voor de hele kudde, waarover de Heilige Geest u als herders heeft aangesteld. Met andere woorden, de aanstelling van oudsten en diakenen en leiders in de gemeente is geen mensenwerk. De oudsten die vanmorgen en de taakvolleiders die vanmorgen ingezegd geworden, die zijn aangesteld door de Heilige Geest zelf. Als je even kijkt naar het grondwoord, dan mag je er ook voor gebruiken. Ze zijn aangewezen, God heeft deze mensen aangewezen. Dit zijn de leiders voor deze gemeente, voor de komende jaren. Je kunt het ook zo vertalen. Dit zijn de mensen die ik nu, Heilige Geest, die ik nu op hun plek ga zetten, in hun bediening ga zetten. Dus wat hier duidelijk wordt, is dat de aanstelling van oudsten en taakvolleiders, als het goed is, een werk is van de Heilige Geest. Daarom gaan we straks, als we de nieuwe oudsten en taakvolleiders 5 vragen gaan stellen, ook als eerste deze vraag stellen. Zijn jullie ervan overtuigd dat jullie door God zelf, door de Heilige Geest, geroepen zijn? Wat een geweldige zorg spreekt hier vanuit het hart van God voor de gemeente. Dat hij de gemeente niet laat ronddolen als een loslopende kudde, maar dat God mensen geeft, dat God leiders aanstelt om de kudde, om de gemeente te leiden en te wijden en te beschermen en op te bouwen en voor te gaan. Geweldig is dat. Hier spreekt zorg van God uit voor zijn gemeente. En weet je wat ook zo mooi is? Als het de Heilige Geest is die mensen aanstelt, dan mag je er ook van uitgaan dat diezelfde Heilige Geest deze mensen ook alles zal gaan geven om hun bediening uit te kunnen voeren. Dat de Heilige Geest ze gaven zal geven, ze bekwaam zal maken. Dat de Heilige Geest ze kracht en genade zal schenken om deze best wel pittige taak in de gemeente uit te kunnen voeren. Dat de Heilige Geest liefde en bewogenheid zou gaan geven voor de gemeente, voor de mensen van de gemeente. Nou klinkt het wel een beetje hoogverheven, hè? Een beetje, het is nogal wat hier staat, dat de Heilige Geest dus mensen aanwijst. Hoe werkt dat? Is er een soort geheime hemelse code die dan ergens binnenkomt en dan weten we, dit is een nieuwe oudste, dit is een nieuwe taakvolleider? Nee. Weet je hoe het heel eenvoudig werkt als de Heilige Geest mensen aanwijst en aanstelt? Dat doet de Heilige Geest gewoon door mensen heen. Kijk maar eens hoe het in de praktijk in Handelingen ging bij de opstart van al die nieuwe gemeentes. We lezen in Handelingen 14 vers 23. In elke gemeente stelden ze, en dat staat er in de HSV bij, door het opsteken van de handen oudsten aan. En na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Dus je ziet dat het aanstellen van leiders van de gemeente is aan de ene kant gewoon mensenwerk. Het ging daar met handen opsteken. We hebben een iets andere procedure, maar het komt op hetzelfde neer. Het is mensenwerk. En tegelijkertijd wordt dat mensenwerk verheven tot een werk van Gods geest. God gaat door dat mensenwerk heen. Mannen en vrouwen aanwijzen als oudsten en taakvolleiders en op andere plekken in de gemeente om de gemeente te dienen. Het is een werk van de Heilige Geest. Dat geloven we. Daar gaan we vanuit. Het tweede wat mij in dit vers opvalt is hoe de oudsten hier worden omschreven. We lezen nog een keer het vers en dan gaan we even het volgende stukje behandelen. Zorg voor uzelf, voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente. Dus oudsten zijn herders en opzieners. Nou, over dat woord herderschap, daar ga ik straks er even iets meer over vertellen. Maar hier nu eerst even, wat is een opziener? Ik kan me voorstellen dat je bij dat woord wel even een bepaald gevoel krijgt. Van, boah, dat klinkt wel heel erg hoogverheven. Een klein beetje alsof het de zetbaasjes zijn van de gemeente. Opzieners, jongen, daar moet je nou opzien. Nou, in zekere zin wel. Het is een voor ons niet zo alledaags woord, maar als je door het hele Nieuwe Testament heen bladert, in welke vertaling ook, het is wel een omschrijving die we heel vaak tegenkomen van de oudsten, het zijn opzieners. Waarbij ook heel opvallend is dat de opzieners vaak in één adem worden genoemd met de diakenen. Lees me mee, Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. De opzieners en de diakenen, wij noemen ze taakverleiders, die vormen met elkaar, zeg maar, de leiding, het team van leiders van de gemeente. En dat kun je dan nog ook uitbreiden met de kringleiders en met jeugdleiders en met de leiders bij de Eureka Kids. En we hebben op allerlei niveaus leiderschap, maar hier gaat het even specifiek om het kernteam. En dat wordt gevormd uit de opzieners en de diakenen, de taakverleiders. Zo heeft God het bedacht voor zijn gemeente. Even iets over dat woord opziener. In het Grieks wordt hier het woord episkopos gebruikt, waar wij het Nederlandse woord vandaan hebben, bisschop. Dus eigenlijk zouden we onze oudsten moeten aanspreken met bisschop. Je zou er bijna een buiging bij maken. Nou, dat zullen we maar even niet doen, maar dat is eigenlijk wel het letterlijke woord wat hier gebruikt wordt. Maar wat betekent dat nou, dat je opziener bent? Nou, dat betekent heel eenvoudig dat je toezicht houdt over de gemeente. Niet als een soort baas of als een chef of als een manager. Nee, deel uitmakend van de gemeente, van het middenuit, mag je toezicht houden dat het goed gaat in de gemeente. Of een andere betekenis van het woord, ben je verantwoordelijk of ben je gesteld om te voorkomen dat anderen afdwalen. En dat heeft dan weer te maken met het herderschap. En nog een betekenis van het woord opziener, dat heeft te maken met opzien, omzien, naar elkaar omzien. Dat is een verantwoordelijkheid die we allemaal als gemeenteleden hebben. Daar willen we dit seizoen ook heel graag over na gaan denken, over het woord verbinding. We willen ons met elkaar verbinden, we willen omzien naar elkaar. Maar het is in de eerste plaats een taak van leiders van de gemeente, dat je omziet naar de schapen van de kudde. Dus opziener heeft niets te maken met een hoge positie, topmanagement in de gemeente. Nee, het heeft te maken met toezicht houden en met naar elkaar omzien. Wat in dit vers ook heel nadrukkelijk wordt benoemd, dat is het derde. Het gaat om Gods gemeente. Er staat dat de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld, u bent de opziener van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Het gebeurt soms wel eens een beetje in het spraakgebruik, zeker als er oudsten worden vrijgesteld en die de speciale positie van voorganger krijgen, dat er dan gesproken wordt over de gemeente van voorganger A of de gemeente van broeder B. En soms is het wel handig, want dan weet je gelijk over welke gemeente het gaat, maar het is zeer onbijbels om zo over de gemeente te spreken. Het staat hier zeer duidelijk, de gemeente die de leiders van de gemeente mogen dienen, het is niet hun gemeente, nee, het is Gods gemeente. En dat geeft ook gelijk iets aan van de enorme verantwoordelijkheid die leiders hebben. Ze mogen Gods gemeente dienen. Die gemeente die voor God zo kostbaar is, dat hij zelfs bereid was om het bloed van zijn eigen zoon te geven, om deze gemeente te kunnen verwerven. We zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Als gemeente zijn we eigendom van God. En in die zin zijn leiders niet meer dan zetbaasjes. Het is Gods gemeente. Je mag Gods gemeente dienen. En ik vind het zo mooi, en dat spreekt zo ook uit het vers. God heeft zo'n hart voor de gemeente. God is zo betrokken. God is zo bewogen over de gemeente. Over zijn huisgezin. En als leiders, als oudste, als taakvoltleider, het is een zeer bijzondere taak om aan Gods huisgezin leiding te mogen geven. Het is niet altijd gemakkelijk. Dat weten de oudsten of dat weten ex-oudsten. Dat weten mensen die met leiderschap bezig zijn geweest. Het is niet altijd gemakkelijk, nee. Afgelopen maandagavond hadden we al even een ontmoeting met de nieuwe oudsten en taakvoltleiders. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, ook vanuit mijn eigen ervaring. Leiderschap in Gods Koninkrijk is een van de moeilijkste dingen om te doen. En tegelijkertijd, het is een van de mooiste dingen om te doen. Het is een voorrecht om Gods gemeente, Gods huisgezin te kunnen dienen. Dan het vierde wat ik uit deze tekst wil laten zien. En dat heeft te maken met dat eerste zinnetje. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. Deze tekst hebben we afgelopen maandag met dus de nieuwe oudsten en taakvoltleiders ook al met elkaar besproken. Wat betekent het wat hier staat? Maar ik denk dat het goed is om dat ook vanmorgen hier in het midden van de gemeente, om dat ook gewoon te benoemen. Hoe belangrijk het is dat oudsten luisteren naar deze laatste woorden van Paulus, maar dat we ook als gemeente ons dat bewust zijn, hoe het hoort te gaan. Waar het om gaat bij het leiderschap in de gemeente. Het eerste wat hier staat, en dit is voor nieuwe en dit is voor blijvende oudsten en voor alle leiders, zorg voor uzelf en voor de hele kudde. Let even op de volgorde zoals het hier staat. Er staat in de eerste plaats, zorg voor uzelf. Dat klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als je wel eens vliegt, dan weet je dat. Aan het begin van een vliegreis krijg je altijd instructies van wat er gebeurt of wat er moet gebeuren als er iets fout gaat. Bijvoorbeeld als de luchtdruk in de cabine wegvalt, dan komen die zuurstofkapjes zo naar beneden. En dan wordt er altijd heel nadrukkelijk bij gezegd, je moet eerst zelf het zuurstofkapje opdoen, want dan ben je in staat om de ander te helpen. Zeker als je bijvoorbeeld zit met kinderen, ben je geneigd om eerst je kinderen een zuurstofkapje te geven, maar dan loop je het risico dat je te laat bent en dat je zelf buiten Westen gaat. Het is zo belangrijk voor leiders in de gemeente dat ze eerst voor zichzelf zorgen. En dan heb ik het niet over allerlei materiële zaken, nee, het gaat hier over geestelijke zorg voor zichzelf. Afgelopen maandagavond heb ik aan de nieuwe oudsten en taakvoorleiders 10 basiszaken meegegeven om gewoon voor zichzelf voor te houden, om zichzelf te beschermen, om voor zichzelf geestelijk gezien te zorgen. Ik ga ze nu niet noemen, als je wil weten welke 10 punten het zijn, dan schiet je ze maar even aan en als het goed is kennen ze in ieder geval een aantal van deze punten uit hun hoofd, hoop ik. Het tweede uit dit gedeelte, en dat is eigenlijk de taakomschrijving van iedere oudste taakvoltleider, kringleider of welke leider dan ook in de gemeente. Een taakomschrijving van slechts 5 woorden. En daar gaat het om. Zorg voor de hele kudde. Als je in 1 zin wil weten waar het om gaat, dan is het dit. Zorg voor de hele kudde. Met nadruk op hele. Zorg voor de hele kudde, dat is waar het om gaat bij leiderschap in de gemeente. En natuurlijk, net als wat ik net zei, over aandacht geven, over omzien naar elkaar, als het gaat om de zorg, dat is ook een verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid. We hebben zorg voor elkaar, want we zijn leden van hetzelfde lichaam. Maar hier heel specifiek voor leiders, zorg voor de hele kudde. Petrus die werkt deze korte taakomschrijving even wat verder uit. Lees maar even mee. 1 Petrus 5. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, als een opziener. Niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Vers 3. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder, de Heer Jezus zelf, verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. Zorg voor de hele kudde. aan het begin van dit preekje noemde ik even dat God in het Oude Testament ook al leiders had aangesteld om het volk te leiden. We kennen ze onder de noemer richteren. Maar heel vaak, ook al in het Oude Testament, worden de leiders van het volk de herders genoemd. Op een dag krijgt een profeet, Ezechiël, woorden van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, die hij moet spreken tot de leiders, tot de herders van Israël van dat moment. En het is een zeer scherpe aanklacht. Je moet Ezechiël 34 maar eens lezen, dat ligt er niet om. En Ezechiël 34, Ezechiël die moet tegen het volk zeggen, tegen de leiders van het volk zeggen, jullie zijn slechte herders, omdat jullie de kudde hebben verwaarloosd. En dan heel mooi in dat woord van Ezechiël komt er op een gegeven moment een profetisch vergezicht. En dan gaat Ezechiël al beloven, maar er zal een herder komen, een goede herder, die het wel zal doen zoals God het bedoeld heeft. En het is natuurlijk al een profetisch vergezicht van de Heer Jezus, die gekomen is als de goede herder. En moet je eens kijken wat we dan lezen in Ezechiël 34 vers 16, de laatste tekst die ik vanmorgen met jullie wil lezen. Profetische woorden over de komst van de Heer Jezus, maar ook eigenlijk een hele mooie omschrijving van waar het bij het herderschap in de gemeente, het leiderschap in de gemeente, om gaat. Ezechiël 34 vers 16, en ik lees het even vanuit de Grootnieuwsbijbel. De verloren schapen zoek ik weer op. De afgedwaalde haal ik terug. Gewonde schapen verbind ik, zieke maak ik weer gezond. De vette en de sterke zal ik bewaken. Ik zal een herder zijn die zijn schapen behandelt zoals het hoort. Dit is precies zoals de Heer Jezus was en nog steeds is. Hij is de goede herder. Hij is de goede herder die verloren schapen niet afschrijft, maar opzoekt. Hij is de goede herder die afgedwaalde schapen niet veroordeelt, maar terugbrengt bij de kudde. Hij is de goede herder die gewonde schapen niet minacht, maar liefdevol verbindt. Hij is de goede herder die zieke schapen niet aan hun lot overlaat, maar genezing brengt in hun leven. En hij is de goede herder die niet toestaat dat de vette en de sterke schapen de andere schapen overroelen, overheersen, domineren, manipuleren. Hij zal ervoor zorgen dat ook de zwakke schapen zich veilig kunnen voelen binnen de gemeente en niet worden overroeld door de sterke en de vette schapen. Dit is onze goede herder. Dit is de Heer Jezus. En als de herder van onze kudde zo is, wat voor gemeente zijn we dan? Wat heeft dit voor consequenties voor ons gemeente zijn? Dit betekent dat wij een gemeente zijn waar verloren schapen niet worden afgeschreven, maar worden opgezocht. Dit betekent dat wij een gemeente zijn waar afgedwaalde schapen niet worden veroordeeld, maar worden teruggehaald. Daar gaan we voor, daar doen we ons uiterste best voor. Dit betekent dat we een gemeente zijn die gewonde schapen, gewond in hun hart, in hun ziel, gebroken door het leven, niet minachten, maar liefdevol verbinden, genezing aanbieden. En dat geldt ook voor de zieke schapen, we laten ze niet aan hun lot over. We mogen genezing brengen. God is de genezer, hij wil de gebrokenen van hart, hij wil ze genezen. Dus de gemeente is een plaats van veiligheid, waar verloren, waar gewonden, waar zieke, waar afgedwaalde schapen mogen zijn. En dan nu weer even terug naar die oudsten en die taakvolleiders en nog breder alle leiders van de gemeente. Wat is de taakomschrijving van leiders in de gemeente? Zorg voor de hele kudde. En dat betekent, leiders van de gemeente, mag ik jullie vanmorgen aanspreken? Als je te maken hebt met verloren schapen, dat is je taak. Zoek ze op. En ik weet, soms wordt het werk overroeld door allerlei praktische dingen. En mensen, wat gaat er soms veel tijd aan heen, hè? Maar dit is waar het om gaat, bij welke vorm van leiderschap dan ook in de gemeente. Verloren schapen, zoek ze op. Afgedwaalde schapen, breng ze terug. Laat ze niet gaan. Gewonde schapen, verbind ze. Zieke schapen, maak ze gezond. vette en sterke schapen. Bewaak ze. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. Amen.